Sta op en schitter is het thema voor vandaag. Thema. Ken je van die mensen, die mannen en vrouwen die iets bijzonders hebben? Die aandacht trekken of die waarbij je weet dat ze er zijn. Die mensen met charisma. Een van de meest inspirerende teksten die vaak wordt gebruikt om te bemoedigen is Jesaja 60 vers 1 en 2. Jesaja is niet altijd even opgewekt van toon. Het boek staat ook vol waarschuwingen en profetieën waarvan je, waar je ook wel angstig van kan worden. Maar ook hele mooie, bemoedigende profetieën van over Jezus, wat hij gaat doen en wat er ook gaat gebeuren in de toekomst. En ook deze prachtige tekst met een diepe inhoud. Net als bijvoorbeeld Jesaja 53, dat is ook zo'n tekst waar je weet, hier gaat het ergens om. Jesaja 60. Redelijk leesbaar. Dat met dat licht erachter, maar goed. Jesaja 60, sta op en schitter. Je licht is gekomen, over jou schijnt het luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de Heer, zijn luister is boven jou zichtbaar. Of in een andere vertaling, sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natie, maar over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien zijn worden. Oh, de laatste. Past er net niet op. En zijn heiligheid zal over u gezien worden. Onthoud het. Nou, dit is een tekst wat je echt haast in je hart gegrift moet hebben staan. Waar je, wat je uit je hoofd moet kennen. Dus lees hem nog rustig een paar keer door. Want wat is dat nou, die schittering in dat licht? Nou, we hebben net ook al gezongen over dat licht. Of wie is dat geschittering of wie is dat licht? Ik had ooit een Bijbelleraar die zei, elke goede vraag over de Bijbel moet als antwoord hebben, Jezus. Nou, dat is dan helder. Licht en een schittering in de Bijbel gaat eigenlijk altijd over Jezus. Bij heel veel teksten in het Oude Testament met de profetische lading gaat het in ieder geval sowieso al over Jezus. En heel veel daarvan zijn al vervuld, maar er zijn ook nog een aantal te gaan. Maar dat doet er nu even niet toe. Heel veel teksten hebben ook een diepere betekenis voor ons in Jezus, omdat wij deel mogen uitmaken van zijn lichaam. Wij zijn immers zijn gemeente als lichaam, vormen zijn lichaam. Dus gaat het over Jezus, gaat het in die zin ook over ons. Maar dat laat ik even liggen. Sta op en schitter, je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Dat is vandaag ook aan ons gericht. Aan jou als persoon, als individu, als mens, maar ook aan ons als gemeente. Het is een oproep, maar het is ook een belofte. Het is een oproep om te staan en licht te zijn, licht te geven, of zoals dat zo mooi wordt genoemd tegenwoordig, te shinen. Dus dat is je taak en je opdracht en dat is ook je roeping, maar ook als je God als licht hebt in je leven, kan je er niet omheen. Gaat het gewoon ook vanzelf. We hebben het wel eens over dat de wereld steeds duisterder lijkt te worden. Steeds meer in de greep van Satan komt. De machten van de duisternis zien we grotesk aanwezig. Maar soms ook heel subtiel dichtbij tot in ons eigen leven. Nee, we zagen het van de week hoe dat, ik denk, een macht van de duisternis in Afghanistan zijn pad heeft gelegd. Dat je denkt, zo, dat is in rap tempo gegaan. Zo hard kan het gaan. Maar iedereen heeft zo zijn eigen strijd. Iedereen heeft zo zijn eigen strijd met ook die geestelijke machten. Dat kan zitten in frustratie over bepaalde onderwerpen of problemen in je gezin, zorgen die je maakt over ontwikkelingen in de wereld, noem maar op. En we leven in een wereld die stapsgewijs en stelselmatig, lijkt het, de Bijbelse principes overboord lijkt te gooien. Ze zijn ouderwets, passen niet meer in deze tijd. En alles moet toch kunnen. We zagen laatst reclame, misschien heb je hem ook voorbij zien komen, dat de mensen op straat tegen elkaar botsen en meteen beginnen te zoenen met elkaar naar huis gaan. En de afknapper is de onderbroek van de man. Dat je denkt, waar gaat dit over? Dit is dus blijkbaar de normale zaak en de reclame voor een onderbroek. Dat je denkt, waar gaan we naartoe? Verbijsterend. De nieuwe moraal waarin alles moet kunnen, socialisme ook, maar humanisme, hedonisme. Echt dat je gaat voor genot en dat je leven moet leiden voor plezier en dat je fun moet hebben en dat je moet genieten en gezellig. Maar ook feminisme, dat de vrouw een bepaalde positie inneemt. Ja, strookt niet bij Gods Bijbelse principes. Maar goed. Over die duisternis gaat het ook wel in de tekst van vandaag. En wat zet God daar tegenover? Sta op en schitter, zegt hij. Maak jezelf zichtbaar. Maak God zichtbaar. Want wat staat er over jou, schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Duisternis bedekt de aarde, donkerde de natie. Maar over jou schijnt de Heer, zijn luister is boven jou zichtbaar. In Efeze 5 wordt geciteerd uit deze tekst. Uit Jesaja. Dit helpt ons om na te denken wat er van ons wordt verwacht, hoe dat dan eruit ziet. En Paulus schrijft aan die gemeente in Efeze, het boek is sowieso altijd de moeite waard om ze door te bladeren en te lezen en nog eens te lezen. Maar goed, Efeze 5. Gedraag u dus niet zoals zij, want eens was u duisternis, maar nu bent u licht. Door uw bestaan in de Heer. Dat ben je dus in hem. In jouw relatie met Christus ben je licht. Dat is niet dat je een knopje aan moet zetten of zo. In Christus ben je licht. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort. Of gerechtigheid, waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. En dan verder. En alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er, ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood en Christus zal over u stralen. Dat is eigenlijk een variatie op het thema, sta op en schitter. Christus zal over u stralen. Let dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Nou, het lijkt een tekst alsof die ook toepasbaar is op de dag van vandaag. Het is precies zoals het is. Het is ook daarom een hele belangrijke tekst. En een waarheid die je dagelijks mag proclameren, die je mag uitspreken. Paulus citeert hier uit Jesaja 60, maar geeft er ook een extra laag in. Dat sta op uit de dood, Christus zal over u stralen. Het leven voordat je wedergeboren werd, was eigenlijk leven in je dood. Maar op het moment dat jij tot geloof bent gekomen, sta je bam, in dat licht. Christus schijnt over jou, hij is boven jou zichtbaar. Dit is geen lege tekst. Dit is geen tekst waarvan je denkt, mooi, nou, prachtig, en weer door. De boodschap is dat je vanuit jezelf schittert. Dat is de luister van Christus, die opgestane Heer. En Paulus legt ook uit wat ermee wordt bedoeld. Leer de wil van God kennen. En dat kan alleen als je leeft in relatie met de Heer. Dat is geen eenzijdige inspanning die alleen van God komt of alleen van jou komt. Dat je gevoel hebt van, hé, ik praat tegen een glazen hemel. Dat is niet zo. Het is geen eenzijdige inspanning, maar ook geen nieuw wetticisme van je moet dit en je moet dat, je moet zus en je moet zo. Er zijn natuurlijk wel dingen die je vanzelf gaat doen, maar dat is niet omdat het moet. Dat is ook omdat God dat die wil in jouw hart legt. En hoe dichter je bij God leeft, hoe meer je ook leert herkennen van, oh ja, wat ik nu eigenlijk wil, dat is niet naar de wil van God. Dit is iets van mijn oude mens en die moet ik afleggen, die moet ik kruisigen, zegt Jezus. En leven volgens zijn wil. En je zult merken, dan ga je enorme vreugde van ervaren. En licht geven dus. Dus in vreugde is ook, ja, volgens mij hoort dat bij elkaar. Zie het als een maan. Hoe voller, hoe meer licht het kan weerspiegelen. De zon die schijnt op de maan. En dat is dus de reflectie. Kijk, de maan die geeft niet van zichzelf licht. Wij geven ook niet van onszelf licht. Maar omdat Christus in ons schijnt, geven wij licht. En kunnen wij ook dat licht schijnen. De maan heeft dat ook als taak. Daarom is hij ook voor geschapen. Van de maan is voor de nacht. Om in de duisternis Gods licht te weerspiegelen. Het licht van de zon. We zongen net van God is als de zon die het licht geeft. Nou ja, nu we naar de maan. En hoe minder het wordt gehinderd door de wereld. Als het zeg maar, zo'n maansverduistering is, dan zit de, zit de wereld ertussen. Hoe meer de zon erop kan schijnen, hoe meer duisternis, hoe meer licht er in de duisternis is. En hoe mooier hij zichtbaar is. In de brief van Paulus aan de mensen in Filippi schrijft hij iets soortgelijks als in Efeze 5. Hij geeft uitleg over het werk wat je voor God mag doen. Dat je trouw bent in wat je voor hem mag doen. En wat is dat dan? Nou, het is allemaal een beetje passen en meten, zie ik. Thuis past dat allemaal precies. Daar staat, blijf u inspannen voor uw redding. En doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt. Dus het willen en het werken, legt hij al in jouw hart. Omdat het hem behaagt. Het is iets ook wat hem enorm veel vreugde geeft om dat te doen. Maar ook dat hij, dat die wederzijdsheid daarin zit. Doe alles zonder morren en tegenspreken. Opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God, te midden van een verdorven en ontaarde generatie. Dan komt dat weer terug, die duisternis van deze aarde, waar wij, nou ja, waar wij zonder morren en klagen in mogen gaan staan en dat licht mogen geven. Waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. En dat is een cruciale zin, houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dat is... Denk je van, nou, die Bijbel die ligt er precies goed in dat hoekje. En zondag pakken we hem weer op. Ja, die werkt niet. Dat weet ik uit eigen ervaring. Het willen en handelen wordt in relatie met God bewerkstelligd. Het is een levende relatie wat je hebt met God. Het is niet iets wat vanzelf gaat, maar het is ook in een huwelijk heb je ook dat je investeert, dat je je best doet, dat je je... Dat ik mijn troep opruim of dat Humphrey lekker kookt of zo. Dat is ook iets wederzijds en daar geniet je van en daar doe je voor de ander. Hoe dieper de relatie, hoe liever je iets voor een ander doet, dan doe je het zonder mopperen. Want je weet dat je geholpen gaat worden en dat er niets van je wordt gevraagd wat je niet kan. Want als God je iets vraagt wat eigenlijk boven je macht ligt, dan heeft hij ook de belofte dat hij je zal voorzien. Dat hij ook jou gaat helpen. En daar zien we talloze voorbeelden van in de Bijbel, maar ook om ons heen. Dat God mensen een opdracht of een roeping geeft. En die blijkt onmogelijk te zijn voor onze aardse ogen. Maar waar je ziet dat God aan de slag is. En als mensen in dat licht ook gaan wandelen. In de afgelopen tijd hebben we wat met de Bijbelstudiegroep allerlei aspecten van gebed bestudeerd. En dat was enorm leerzaam, ook voor mij. Zeker voor mij. Ik dacht, wauw, wat een mooi onderwerp. Allereerst hebben we stilgestaan bij bidden uit geloof. Dat je weet, ik heb een levende relatie met God en hij hoort mij. Gebed is geen ritueel. Het is geen van, nou ja, dat hoort er nu eenmaal bij, dat heb ik geleerd. Maar het is het middel om te staan in die de liefdevolle aanwezigheid van God. Stel je voor dat we hier zouden zeggen, lieve koning Willem-Alexander, hij staat in ons midden. Of meneer Rutte, en hij staat hier in ons midden. Dat zou wat zijn. Dat kan niet, want wij zijn mensen en wij hebben niet de capaciteiten van God. En wij kunnen dus dat nooit. En God is natuurlijk ver machtig, maar hij, op het moment dat je zijn naam uitspreekt, is hij er. Al voordat je zijn naam uitspreekt, is hij hier, want hij weet al wat er komen gaat. Maar zo'n God hebben wij, die zo dicht bij jou ons is. En in zo'n liefdevolle aanwezigheid met ons wil zijn. We hebben ook gestaan bij bidden naar Gods wil. Een gebed naar Gods wil wordt verhoord. Dat staat er. Punt. En dan denk ik, ja, maar... Nee, dat staat er. Wie ben ik om dat te weerleggen of te bestrijden? Gods woord zegt, een gebed naar Gods wil wordt verhoord. Dat vergt van ons dat we zo dicht bij God leven, dat we zijn wil leren kennen. Dat we zijn woord bestuderen, conclusies eruit trekken. Maar ook in zo'n relatie met God gaan leven, dat we zijn stem horen. Dat we openstaan voor wat hij ons te vertellen heeft. En soms in een fluistering, soms in een gedachte, soms in een lied, soms in nou ja, wat je ook maar kan hebben. Ik hoor allemaal klikjes. Oh, dat hoeft niet hoor. Oh, oké. Okay. Ja, maar dat komt nu, hè? Er komt nu een tekst. Geef niet. Ik zei al dat de wereld steeds meer eigen normen stelt. Of liever zo min mogelijk normen. We zijn daarin anders. Wij leven in Gods licht. En over ons schijnt Gods luister. En dat is zichtbaar. En een tekst die dat heel mooi zegt. Tadaa. 2 Korinthe 3. Het is een fantastisch mooie tekst. En het gaat eigenlijk over... In het stukje ervoor gaat het over het volk en de wet. En dat de wet eigenlijk een sluier is over ons leven. Maar want Mozes moest op een gegeven moment, toen hij met God had gesproken, moest hij een doek voor zijn gezicht doen, want zijn gezicht straalde helemaal. En daar zegt Paulus hierin, maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt die sluier weggenomen. Wel nu met de Heer wordt de geest bedoeld en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Ik vind het woord vrijheid hier zo mooi, dat je leeft in vrijheid. We zijn niet onder een nieuw slavenjuk terechtgekomen, maar we zijn wel in dienst van God. Maar wij hebben een liefdevolle meester, we hebben een liefdevolle God die ontzettend veel van ons houdt. Wij alle die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, dus wij zijn in zijn aanwezigheid, ook als we het woord lezen of als we met hem in gesprek zijn. Als we de luister van de Heer aanschouwen, zullen we meer en meer, en dat is een hele belangrijke, zullen we meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Dus hoe meer we ook in Gods aanwezigheid zullen zijn, hoe meer we ook zullen veranderen. Hoe meer we op hem gaan lijken. Hoe meer dat zichtbaar gaat worden. Wat we vandaag doen is Gods woord bestuderen. We wenden ons tot de Heer en we willen horen wat hij ons te zeggen heeft. En hoe meer je dat doet, hoe meer je verdiept in zijn woord, hoe meer je God zoekt, hoe meer je in zijn aanwezigheid bent, dan staat er, je zult naar de luister van zijn beeld worden veranderd. Hoe? Door de geest van de Heer. Dit is een tekst die ik een aantal weken geleden dagelijks heb gelezen, elke dag. En nu pak ik hem nog wel eens bij. Omdat is zo'n diep verlangen in mij, en ik hoop ook in jullie, dat je zo dicht bij God mag leven, dat je door zijn luister verlicht wordt. Dat je in zijn luister mag zichtbaar worden, dat je dat mag uitschijnen in deze wereld. En God doet geen loze beloftes. Hij zegt hier, als je dit doet, dan zal ik jou vervullen, dan zal ik jou laten schijnen. Het vergt een wil en een verlangen van ons. Dat is een keuze die je zelf maakt, elke dag opnieuw. Dat je denkt, oké, waar ga ik mijn tijd aan besteden? Dat je weet, oh ja, wat is de wil van God? Dat ik nu mijn tijd niet daaraan besteed, maar met hem bezig ben. God heeft ons geroepen, hij heeft ons bestemd. En dat lezen we in Romeinen. Laatst is weggevallen. Ik zal het even voorlezen. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd. Om het evenbeeld te worden van zijn zoon. We zijn het evenbeeld, het is de bedoeling dat we het evenbeeld worden van zijn zoon. Niet gisteren, maar vandaag kunnen we dat zijn. Die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. De mooiste zin is weg. Heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Dus wij mogen nu al delen in die luister van God. En hier gaat Paulus in mijn ogen een stapje verder. We zijn uitgekozen en ertoe bestemd, geroepen het evenbeeld te worden van de Zoon van God. Op het moment dat je wordt wedergeboren, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, word je kind van God de Vader. Je hoort vanaf dat moment bij zijn hemels koninkrijk. Maar nog meer, zegt deze tekst, we zijn bestemd het evenbeeld te worden van de Zoon van God. We lijken als broers en zussen op hem. in ons zouden zeggen, oh ja, jij lijkt op Jezus. Dat is zeker familie van je, ja, zeggen we dan. Hoe meer je in zijn nabijheid bent, hoe meer je hem zoekt, hoe meer je bezig bent met Gods woord, hoe meer je wordt veranderd naar de luister van de beeld. En ook dit is geen loze tekst. Dit is een belofte en die werkt. Dit is God die zegt niet van nou, zo zit het. En zou mooi zijn als je het doet. Natuurlijk zegt hij dat, maar het is ook dat hij je daarin tegemoet komt en dat dat ook echt in werkelijkheid gaat komen. In de Bijbelstudie hadden we het laatst over geestelijke strijd. Ik noemde het al. Een goed voorbeeld van je geestelijke strijd is wat er in je gedachten gebeurt. En ik kan uit eigen ervaring daar een hele hoop over vertellen. Dat je daar een hoop strijd in kan ervaren. Vooral bij het lezen van de Bijbel. Als er stond bijvoorbeeld zo'n tekst over gebedsverhoring. Ja, maar dat, ja, dat was misschien voor die mensen. Of mijn hoofd was vol met gedachten en vol met onzin. Ja, maar leek het wel een weerstand te zijn om te stappen in dat geloof en te zeggen, oké, amen. Zo zit dat. Mijn geest en denken had het nodig om vernieuwd te worden. En als je nog steeds merkt aan jezelf, van als je de Bijbel leest of met God bezig bent, dat er dan zo'n stem in je hoofd is, ja, maar dat is niet voor jou. Jij bent niet goed genoeg. Dat heb jij niet verdiend, want dit en dat en dat. En je doet het nog steeds, dat is niet oké. Dat is niet de wil van God. Van wie is die stem? Dat is niet van God. God is een bemoedigende stem die liefdevol is. Die zal je nooit afkraken. Nooit. Dus probeer je van te bevrijden van dat soort gedachten. Van die angsten, die onzekerheid die in je kan zitten. Want dat is niet van God. God zegt, leg je zorgen bij mij neer. Wie ben ik dan om te zeggen, ja, maar die zorgen voelen zo fijn. Nee, leg ze bij mij neer, zegt hij. Of leren zijn stem te verstaan. En dat je denkt, ja, maar God die heeft wel wat beters te doen dan tegen mij te praten. En hoe dan? Hoe ga ik dat dan doen? En dat vormt dan, die vragen en die gedachten vormen een hindernis om het werkelijk te gaan doen. Ik heb wel eens verteld over mijn neef en die zegt, ja, gewoon doen. Gewoon gaan oefenen. Gewoon God zoeken. Gewoon tegen hem gaan praten en wachten. En pak een pen en papier en schrijf op wat er in je opkomt. En je zult merken, er gebeuren grote dingen. Er kan ook niks misgaan. Er kan gewoon niks misgaan. Er kan geen gekke dingen gebeuren. Het is oefenen. Het is vertrouwen op Gods belofte. Het is ook leren die stem te horen en die gaan herkennen en daarna te gaan luisteren. Ik had nog een tekst. Dat was, ja, voortdurend vernieuwd moeten worden en dat het nieuwe moment, bla bla bla. Die sla ik even over. Ik begon met de vraag of je mensen kent met dat ene bijzondere. Mensen vol charisma. En ik kan vandaag melden, ik ken er een heleboel. We zitten hier allemaal als mensen met dat charisma. Want wat is charisma? Charisma staat eigenlijk voor de genadegave van de geest. Dat betekent het. Charisma is genadegave van de geest. En we hebben allemaal de geest ontvangen. Dus we zijn allemaal in die zin mensen met charisma. Mensen waar de geest van God op rust, dat wij wandelen in zijn aanwezigheid. De gave die je krijgt ten dienste van een ander. Dat je voor een ander mag zijn. Dat je voor hem mag spreken. Waardoor je mag gaan schitteren. Dat je Gods schittering mag zijn in deze wereld. En dat, ja, dat je dat mag laten zien. Maar dat het niet vanuit jezelf hoeft te zijn. Maar dat het in relatie is met God. Als je leeft in relatie met God, ga je vanzelf schitteren. Omdat dat staat in deze tekst. Sta op en schitter. Gods licht zal over je schijnen. Vandaag is het een hele bijzondere dag. We zullen straks getuigen zijn van zijn dat onze broeder André, dat is al zo schild hoor, dat ik André ga zeggen, een roeping gaat aanvaarden. En dit is zo'n mooi zichtbaar getuigenis van iemand die Gods stem heeft gehoord. De bevestiging dat God hem een taak heeft gegeven in dit leven, maar nog meer dat deze broeder gehoorzaam is geworden aan deze roeping. Hij heeft nog geen idee wat er op zijn pad gaat komen. Dat weet ik ook, wist ik ook niet, weet ik ook soms nog steeds niet. Maar wat ik wel weet, en dat ik nu ook ervaar, dat God jou toerust in de taken die jij je geeft. En dat geldt voor jou in jouw bijzondere taak, maar ook voor iedereen met zijn eigen taak in het leven. God zal nooit het onmogelijke van iemand vragen. En als hij dat wel doet, bijvoorbeeld, hij vroeg van Mozes een pad door de zee te maken. Maar hij zei er ook, doe het met die stok. Die stok die zijn aanwezigheid weerspiegelde op dat moment. En bam, er was een pad door de zee. En het hele volk kon er doorheen trekken. Niet dat wij klaar moeten staan met een staf bij het IJsselmeer of zo. Dat wordt niet van ons gevraagd. Maar op het moment dat God van ons dat vraagt, weet ik zeker dat het gaat lukken. Zo werkt het ook. Want God zorgt hoofdpersoonlijk dat het lukt. We zijn er in de afgelopen jaren getuigen van geweest hoe God met onze broeder aan de slag is gegaan. Hij is van een persoon op de achtergrond, en dat is misschien nog steeds wel zijn meest comfortzone, maar volop in het licht van Gods glorie gaan staan. En we zien het aan alle kanten. Hij deelt zijn kennis en zijn talenten met ons. Hij is een betrouwbaar dienstknecht van God. Hij is voor ons onmisbaar geworden. André laat zien, op het moment dat je opstaat en het pad gaat met Jezus, hem gaat volgen, dan wordt het schitterend. Gods luister zal op jou zijn. Niet alleen op jou, André, maar op ons allemaal. Want Gods luister zal op je zijn. Zijn glorie, zijn wezen, zijn majesteit zal jou omringen. Amen. Dat is voor ons allemaal. Hiermee wil ik afsluiten en we gaan hiervan zingen.